Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
De Jong, slim gespeeld. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik.
En de kleine Nouri mag het doen. En hij doet het. En ook hij zet dus zijn debuut. Luister mij.
Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax! Wij zijn Ajax!
Welkom Ajaxide bij de 28e Pantelitsch podcast. Resli is weer terug. Res, hoe is het met je? Wat vond je van de vorige aflevering?
Goed. Ik kon door omstandigheden niet bij zijn, maar jullie hebben het prima gedaan. Ik heb echt wel genoten van de twee gasten, want dit is de eerste keer dat we een podcast hadden met twee gasten, niet één.
Ja.
Dus ik had vooraf dacht ik, nou, dat wordt best moeilijk om het zo te zeggen, omdat die samenstelling hebben we nooit eerder gehad. Maar ik vond jullie echt heel het goed doen en ik vond het ook vooral heel leuk, interessant om ook wel een beetje van de andere kant dingen te zien. Dus vanuit de oogpunt van een journalist. Want ik heb vaak, dat merk ik wel, heel vaak ben ik heel kritisch en vraag ik altijd me af waarom journalisten heel veel dingen erbij pakken die niet echt ertoe doen of zo. En ik vond wel dat in die podcast wel veel dingen duidelijk werden voor mij. Dus dat deden jullie goed.
Nou, jij zegt lastig en die Wouter Laumans, dat was natuurlijk ook, dat is best moeilijk als je kritisch op hem bent of iets tegen hem zegt. Ik zei op een gegeven moment dat het een beetje ongenuanceerd was, geloof ik. Of dat hij gewoon maar wat zei over dat rapartikel. En dan zie je hem echt lekker gaan. Van oké, nu ga ik even gas geven. En die man heeft natuurlijk jarenlang ervaring. Die heeft het boek Mokromafia geschreven. Die heeft waarschijnlijk heel veel mensen gesproken. Die weet precies hoe die zo'n dingetje moet aanvliegen. En dan zie je ook een glimlach op zijn gezicht.
Ja, snap ik wel.
Maar wel veel positieve reacties.
Ik had er graag bij gezien. Ik was er
ja,
bij, graag
het was
bij.
Leuk.
Echt, want ik had ook wel met echt vragen dat je denkt van, oh ja, ja. Maar goed, boys.
Terug naar het voetbal. Ja. En Promes heeft weer gevoetbald.
Ja.
Twee keer interviews gegeven aan de NOS.
Ik moet wel zeggen, vanmorgen werd ik wakker. En ik las het AD. Een nieuw artikel over nog wat meer details rondom die zaak. Ik weet natuurlijk niet wat je moet geloven, wat er dan staat. Maar wat er stond in het artikel was dat wist ik niet eerder, maar dat las ik dus wel, dat er een nep-advocaat, of in ieder geval een vrouw die zich voordeed als advocaat, in eerste instantie het slachtoffer had benaderd om eigenlijk een soort van schikking te bespreken. Maar eigenlijk kwam het erop neer dat hij gewoon van een vergoeding af moest zien en iets moest tekenen, zodat hij daar ook niet meer aanspraak op kon doen.
Oh, dat is helemaal nieuw voor mij.
Ja, precies, ook voor mij. En de advocaat van het slachtoffer, Moskovic, heeft dat ook bevestigd, dit verhaal. Maar ook dat er meerdere getuigen zijn die ook gewoon het verhaal hebben bevestigd dat Promes erbij was. Maar niet alleen erbij was, maar dat hij ook echt heeft gestoken en dat omstanders hebben voorkomen dat het erger was. Dus ik moet wel zeggen, hoe langer dit voortduurt, hoe meer en meer ik wel denk, het ziet er niet goed uit voor hem.
Ja, die drie getuigen, dat heb ik ook gehoord. Dat was ook bij RTL Boulevard inderdaad. Ja, dat zou voldoende bewijs kunnen zijn. Maar ja, het komt van de advocaat van het slachtoffer. Dus ja, het blijft een beetje, ja, we weten het nog steeds niet. Maar inderdaad, dat zijn onheilspellende berichten.
Ja, en een nepadvocaat. Dus dat was weer in de tijd. Ik dacht, oh.
Okay. Maar wat vinden jullie er nou van dat hij de afgelopen twee wedstrijden gewoon speelt?
Ik zou puur en alleen al, als organisatie Ajax, zou ik hem de laatste twee wedstrijden niet laten spelen. En dat heb ik het niet over dat ik hem wil laten vallen. Dus dan moet je echt heel goed in gesprek gaan met die jongen en uitleggen waarom je dat doet. Dus niet dat je het doet om hem te laten vallen, maar het is ook een groter geheel, Ajax zijnde. En het zijn twee wedstrijden voor de winterstop. Hij was al een bankspeler, ik denk in dit geval. Maar ook al is het een basisspeler, ik denk echt dat je... Omdat in deze zaak zijn best wel... Ja, de verhalen zijn zo lijnrecht tegenover elkaar. Het is nog gewoon helemaal niet duidelijk. Dus dan denk ik, ja, misschien moet je maar gewoon even rust in de tent. En laten we die laatste wedstrijden gewoon uitspelen zonder...
Ja, je kan het ook andersom zeggen. Dat Ajax zegt, nou oké, hij is nu verdachte. Dat is nog niks. We laten hem gewoon spelen. Dat kan je ook doen. Het hangt ook een beetje af van wat hij er zelf bij voelt. Ja. Ja, hij was voor zijn aanhouding was hij ook al niet zo goed in vorm. Nee. En dat was gisteren niet per se anders.
Hij komt best vrolijk over. Hè? Hij ziet er niet uit alsof hij zich heel veel zorgen maakt. Maar goed, laten we
wat vond je dan gisteren van zijn prestaties? Ja, want dat was de vraag.
De echte misdaad is gisteren in Tilburg gepleegd, denk ik. Want heel Ajax heeft een misdaad begaan. Ja, ik heb hier verschrikkelijk van gebaald. Of ik baal hier nog steeds van. Volgens mij vorige keer naar de Champions League zei ik van... Nou ja, de volgende ochtend dat ik toch wel weer genuanceerd naar zoiets kijken. Mm-hmm. Vandaag echt wat minder hoor. Ik heb echt een slecht gevoel aan overgehouden.
Weet je wat het ook was? Willem II had gewoon veel betere kansen.
Toch? Ja, zeker.
Het kon meer dan één goal zijn die Willem II had moeten maken eigenlijk. En... hadden jullie het,
maar Ajax heeft ook genoeg mogelijkheden gehad.
Mogelijkheden. Dat vind ik is echt weer positief hoor.
Ja, maar ik bedoel, natuurlijk vind ik het echt een wanprestatie. Maar dat is wat. Kijk, je kunt wedstrijden hebben waarin je heel weinig creëert. En je hebt wedstrijden waarin je zeg maar wel veel creëert, maar waarin je niet scoort. En ik vond dat er hier wel genoeg mogelijkheden waren om te scoren. Alleen dat er niet gescoord werd.
Ja, maar als je dat eerste voorbeeld aanhaalt, dan heb je het over een Ajax-Sparta van een paar jaar geleden. Waar je 40 kansen hebt en niet scoort. Oké, dat je dan een keer 0-0 speelt, dan wil de bal er niet in. Dat was gisteren toch echt niet zo.
Er is heel veel geschoten. Er is expected goals was rond de 2,5.
Het was ongeïnspireerd, Chris.
Ja, dat is zeker zo. Ja, dat,
toch?
Ja, en dat, wat dat betreft, ik moest toch denken, want... Jij hebt het net over die wedstrijd tegen Atalanta, denk ik. Of nee, die hebben we daarna besproken. Daar was ik wat milder. Maar eigenlijk vond ik het toch wel enigszins vergelijkbaar. Het leek niet alsof ze door hadden hoe belangrijk het is om echt alles te geven. Het was gewoon... Ja, dat is misschien ook het nadeel van al die wedstrijden die zo makkelijk gingen. VVV, Emmen en zo. Dat ze waarschijnlijk dachten van ja, als we gewoon doorvoetballen, dan wordt het vanzelf wel 3-4-0 en dan zien we het wel.
Ja.
Snel een doelpunt, snel op voorsprong. Ja, Ajax moet gewoon doorhebben dat ze hard moeten werken ook om gewoon te zorgen dat die wedstrijden binnen zijn. En dan kan je bij 4-0 of zo kan je het een beetje laten lopen. Dat vind ik dan minder.
Nou, we hebben het wel eens gehad over een formaliteit, dat de Eredivisie een klein beetje een formaliteit wordt. Ik moet eerlijk zeggen, het is bijna kerst. Hier bij FC Afkik is het super druk. Er moet super veel podcast online. En ik dacht van ja, ik heb echt geen tijd om te kijken. Dus wat ben ik gaan doen? Ik heb voor het eerst in mijn leven Ajax Radio geluisterd. Mm-hmm. Dan krijg je gewoon radioverslag, 45 minuten, geen reclames, geen nieuws. Was prima te doen, maar die gasten waren op zich best positief, de eerste helft. En Ajax stond natuurlijk 1-0 voor. Ik dacht, ja, dat komt wel goed. En vanaf minuut 55 ben ik toch gewoon zelf gaan kijken. En daarna heb ik nog de uitgebreide samenvatting en zo gekeken. Je moet altijd uitkijken met wat je zegt, dat je niet alles gezien hebt. Maar dit was toch tranentrekkend?
Ja, het was heel slecht.
Oké, de goal. Kunnen we de goal even erbij pakken? Je grote vriend.
Ja, ja nee, maar... Kijk,
Schuurs.
Ja, en weer hetzelfde. Bijna vergelijkbaar met Mane, hoe die wegdraaide.
Ja.
Ja, in de thuiswedstrijd tegen Liverpool.
Ik heb het vanaf het begin gezegd. En het is echt niets persoonlijks. Maar als centrale verdediger kan je best fouten maken. Maar dan moet je wel een soort van groei in zien. En hoor ik heel veel mensen zeggen na een wedstrijd op Champions League niveau. Oh, hij speelt zo goed. Eindelijk een goede wedstrijd. Hij heeft goed ingespeeld. Maar uiteindelijk als centrale verdediger is het gewoon van belang dat je vooral niet je man voorbij laat gaan. Maar ook gewoon gif in je spel hebt. En hij heeft gewoon te vaak... Dit soort fouten, die meteen ook een goal worden.
Ja, nee, Schuurs was zwak.
Ja, maar was zwak. Hij echt.
Maar die hele...
Ik was een van de positieve. Ik zei, hij is jong, hij verdient de kans. nou ja, naarmate deze eerste seizoen zelf. Hij maakt letterlijk elke wedstrijd een fout waar een grote kans uit komt. En dan kan je verder zo goed spelen als je wil.
Precies.
En gisteren, net haal je het voorbeeld met Mané aan. Ja, dat is een van de beste aanvallers van de wereld. Als dat dan een keer gebeurt, ja, dan kan ik je dat echt wel vergeven.
En de bal gaat wel heel vaak door zijn benen. En dan de mannen langs. Heb je dat gemerkt?
Dat heb ik wel eens gezien.
Ja. Nou, ik heb het
meegezien. Maar de hele as van Ajax is natuurlijk veel te zwak. Huntelaar, Labiat en Blind. Ja, Blind is natuurlijk wel iemand die dat goed kan. En opbouwend is het echt prima in orde. Maar ook zwak. Gewoon niet in vorm.
Nee. Maar dat komt ook omdat die twee centraal achterin niet elkaar aanvullen zoals ze elkaar zouden moeten aanvullen.
Maar ik wil wel eventjes toevoegen dat ik wel vond dat Blind in het laatste deel van de wedstrijd dan niet per se veel beter was, maar nog wel liet zien in zijn spel dat hij meer wilde.
Hij richtte zich echt op. Hij was geïrriteerd.
Ja, precies.
Je zag inderdaad echt dat hij een drive had. En aan Blind irriteer ik me ook een stuk minder. Want hij kan altijd, op een gegeven moment in de tweede helft, speelt hij een bal gewoon direct hard laag over de grond naar Huntelaar. Gewoon, sla je een paar schijven over. Waardoor Willem II niet in het spel komt wat ze willen komen.
Ja.
Dan denk ik echt van, ja, Blind, cool. Daar heb ik niet zoveel problemen mee. En dat hij wat minder is, dat zie ik ook wel. Alleen daar heb ik niet zo'n probleem mee. Met Schuurs, ja, ik denk echt wel dat dit het moment is dat je moet zeggen, we gaan in de winter echt de transfermarkt op.
Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Van, is dit dan het juiste moment om het te gaan doen? Of gaan we toch de gok wagen om met Schuurs de Europa League in te gaan? Of zeggen we, nee, het is nu gewoon echt, ja, 1 voor 12, we moeten nu een nieuwe centrale verdediger hebben, die er meteen staat, hè?
Nou ja, Ajax heeft al aangegeven dat ze dat, of Ten Hag, dat ze dat niet gaan
precies,
doen.
Precies, ja.
Maar ik vind ook niet dat het per se moet. Ik vind het weer te makkelijk, zeg maar, om dit dan allemaal op Schuurs te schuiven.
Nee, maar dit is structureel. Nee, we schuiven helemaal niet alles allemaal, op Schuurs. Hoor. Alleen, wij zitten hier om al die spelers een beetje te bespreken.
Ja.
En Schuurs is een terugkomend item. En ik ben inmiddels ook van mening van, nou ja, met dit centrale duo ga je niet potten kunnen breken in de Europa League. En vrees ik ook met grote vrezen voor die maand januari.
Ja, en laat duidelijk zijn, het is niet alleen Schuurs. We komen straks echt wel nog bij andere spelers. Ja, want Gravenberg zijn we ook nog niet vergeten.
Ja, Jezus, maar Gravenberg, daar moeten we, dat is gewoon, weet je, dat kan gebeuren. Daar ben ik echt positief over.
Ja, maar die speelde geen goede wedstrijd. We hebben het gewoon nu over de wedstrijd tegen Willem II. Hij was gewoon niet goed.
Nee, hem is dat dan een van de twee, drie die dat niet echt kwalijk neemt. Maar bijvoorbeeld Anthony, hij maakt een goal.
Mm-hmm.
Fout van Robin Ruiter, die uiteindelijk toch wel verdomd goed keept voor het eerst dit seizoen. Maar Anthony, ja, hij heeft nu hetzelfde kapsel als Busy. Maar die dacht ook even, ik doe niet meer mee.
Is je niet voorbereid?
Lekker.
Nee, ben ik het ook niet met je eens. 46e minuut is hij als eerste bij die aanvaller van Willem II die doorbreekt. Vanaf de rechtsbuitenpositie. Bij dat natrappen was dat, ja, dat, of dat dan natrap is een tweede. Maar hij is daar wel, dus hij doet verdedigende taken. Hij voert dingen uit, maar hij moet die ballen ook op mensen kunnen geven. Ik vond hem juist wel aanwezig en ook nuttig.
Ik vond het ook, maar ik moet wel zeggen, jij noemt het natrappen als een klein ding, eerlijk.
Ja,
als de scheidsrechter gewoon goed beoordeeld, heeft hij gewoon rood, kan hij ervan
afgaan. Nou, dat is dus niet zo. Er is een nieuwe regel en dat is, als je hem niet raakt of zo, dat was toen ook met Neres.
Ja.
Of hij raakt hem wel, maar hij heeft er geen last van, dan is het geen rood. Dus in dit specifieke geval, volgens de regels, is het geen rood.
Oké, maar als hij zou rollen op de grond alsof hij dood zou neervallen?
Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar bij Neres was natuurlijk Fortuna thuis.
Ja.
En toen kreeg hij ook geen rood, dat vond ik ook verbazingwekkend. En ik vind dit ook een rode kaart. Ik vind het zo'n domme regel.
Toch?
Als de intentie daar is om ook maar iets te doen, is het rood.
We moeten het wel een beetje in perspectief zien. Kijk, natuurlijk, natrappen, dat hoort er niet bij en zo. Maar hij wordt nauwelijks geraakt. En hij is gewoon 1 seconde dat hij iets. Ik vond het niet rood.
Maar Chris, is voetbal, hè? Tegenwoordig zijn ze allemaal acteurs. Dus laten we even wel wezen.
Ja.
Hoeveel acties en hoeveel situaties hebben we meegemaakt op het veld waarbij spelers een klein tikje krijgen op hun voorhoofd en ze rollen op de grond alsof ze nou echt de hardste klap in hun leven hebben gekregen?
Ja, zeker.
Rood.
Vind ik verschrikkelijk.
Dus we weten ongeveer wel wat de maatstaven zijn in het voetbal. Die actie van Anthony, ik zeg niet dat hij rood. Ik zeg niet dat ik wil dat een Ajax-speler eruit gaat, maar
ja, het kan gebeuren.
Actie, zou hij gewoon rood
kunnen. Is echt oliedom om te doen, om het te, om het uit te lokken. En dat was toen ook in het geval van Neres. Want ja, als die rood geeft, dan kunnen we niet zeggen van... Nou, slaat nergens op, belachelijke beslissing.
Maar wel blij dat er iemand is die gefrustreerd raakt als iets niet lukt. Want dat
ja, misschien maar dit is niet de juiste manier van frustratie.
Dat snap ik wel, maar ik vond Anthony, die had wel gewoon... die was bezig, die deed dingen. Die deed echt, die had de inzet.
Ik ben het wel met Chris eens, hoor. Ik vond ook, als er één speler is die mij is bijgebleven, is het Anthony. En ik... als je dan de Ajax zegt altijd je wilt beter, het is nooit goed genoeg. Nou, als er dan iets is wat ik beter zou willen van hem, is nog meer rendement. Dat zou ik dan meer willen.
Maar zijn rendement is echt heel goed. Hij heeft 720 minuten gespeeld, dus dat staat gelijk aan 7 wedstrijden of zo, 8 wedstrijden. En hij heeft 7 goals, 6 assists.
Maar ik wil daaraan toevoegen, we hebben wel tegen rechterrijtjes gespeeld tot nu toe. En kijk naar wedstrijden, de tegenstanders en de uitslagen. Dan... Ja, ik zou wel meer van hem willen zien qua rendement.
Ja, maar dat is het enige. Ik weet niet al zijn doelpunten uit mijn hoofd, maar hij maakt dus kennelijk de winnende tegen Sparta. Nu is hij de enige doelpunten maken voor Ajax, dus hij maakt ook nog belangrijke doelpunten. Wat mij wel opvalt aan zijn spel is dat hij allemaal schoten, die zowel het doelpunt van gisteren als dat doelpunt tegen Sparta, waren eigenlijk een beetje slappe schoten. Je ziet je nog niet echt voor je hoe deze speler dan bijvoorbeeld in de Premier League zou scoren.
Jij hint op Marco van Basten, die laatst heeft gezegd dat hij niet hard kan schieten.
Nou, dat heb ik gemist eerlijk gezegd.
Dat heeft hij gezegd.
Oké, dat heeft hij de verstand van, die van Basten. Maar
iedereen is vernietigend, hè, over van Basten, dat hij onzin uitkraamde, die aflevering.
Ja, dat vind ik, dat heb ik ook vaker gevonden. Maar ik vind, dit valt op, maar ik vond bijvoorbeeld toen Dries Mertens, zeg maar, toen hij bij Utrecht speelde, dacht je ook, ja, dat kan geen niveau... Hij is nu goed, maar dat kan geen niveau hoger. Uh-huh. En dat bleek ook steeds te kunnen. Maar dat heb ik nog wel bij Anthony. Dat je denkt van, ja, het ziet er niet uit alsof het, zeg maar, ook met kracht
Ik vind het wel echt een goede speler, hoor.
Ja, zeker, 100%. Maar ik vond hem gisteren niet zo goed.
Nee, maar wel gewoon, als je dan een speler gaat herinneren aan deze... Of een speler is die je bij is gebleven na deze wedstrijd, is het voor mij wel Anthony. Alleen al om... Het gevaar dat hij uitstraalt, alleen al om elke keer die actie. Ik denk als linksback van Willem II, dat je nu nog steeds wakker ligt in je bed, omdat hij wel heel lastig is. Hij is wel heel lastig.
Ja, en hij ging er echt een paar keer gewoon bijna uit stilstand langs. Ik vond hem echt heel goed.
Nou, maar dat is natuurlijk wel of de jongens van Ajax Radio in de eerste 55 minuten hebben me niet geënthousiasmeerd, of in de laatste 35 minuten heb ik het anders gezien. Als je dan vraagt van wie is jou bijgebleven gisteren, dan is het blind omdat wat we net zeiden, dat hij zich toch nog opricht.
Maar snap je nou wat ik bedoel met het rendement? Dus die tweede helft, ja, uiteindelijk... Voor mij had hij nog 2 goals kunnen maken. Of in ieder geval 2 assists. Of nog meer schoten op doel. Maar dat bleef een beetje uit. Dus dat bedoel ik met rendement.
Ja, maar voor mij is niet... Als ik aan deze wedstrijd van gisteren denk, dan ook Tadić, ik bedoel, het was niet super, maar die voldeed nog wel. Alleen het punt is, ja, die moeten dan ballen geven op Labiat en Huntelaar. Nou ja, Labiat kan gewoon niet uit de loop schieten. Dus je kunt ook geen assist geven als niemand het doelpunt maakt.
En Huntelaar?
Ja, vond ik ook zwak. Echt, of niet gezien eigenlijk ook vooral.
Maar ligt dat aan Huntelaar of ligt dat aan de aanvoer? Want Huntelaar is niet de speler die het spel moet maken.
Nee, maar dat is toch wel gewoon... Je zou eigenlijk niet gisteren met Huntelaar willen starten. Ten Hag heeft het ook na de wedstrijd over geblesseerde spelers. Brobby, Traoré, Neres.
Ik vind dat hij daarover moet stoppen nu, hoor. Weet je, jullie niet?
Nou ja, ik ben van mening dat je ook met de 11 die er gisteren op stonden bij Willem II moet winnen.
Ja, maar ook gewoon omdat ook iedereen heeft blessure gevallen. Iedereen heeft een vol programma, tuurlijk niet. Willem II niet, maar PSV ook. Toen Schmid ook zo ging zeiken, had iedereen het er ook over. En ik zat ook te irriteren eraan. Ten Hag moet niet meer praten over blessures. We zijn Ajax. We moeten gewoon zorgen dat we in ieder geval 5 spelers op de bank hebben die van hetzelfde niveau zijn of er tegenaan liggen of zitten. Dat is nu niet zo. Ja, dan wordt het al snel moeilijk.
Ik bedoel, ja, Ajax heeft Martinez, Alvarez...
Die worden totaal genegeerd.
Ja. Die zit op de bank, hè. Ik bedoel, dat is 9 miljoen, 15 miljoen. Dan heb je gewoon geen excuses. Ook al, ja, Huntelaar is derde keuze, zou je kunnen zeggen.
Ja, want
wie hebben we eigenlijk op de bank nu zitten? Als we de wedstrijden een beetje erbij pakken.
Nou, Ekkelenkamp zat op de bank, Rensch. En dus Alvarez, Martinez, Promes. Ja.
Snap je? Dat is niet een bank dat je zegt...
Nee, maar dat heb je toch als je.
Maar wel tegen Willem II.
Dan moet ik bedoel, als dat, ik denk dat bijna dat voor praktisch iedere club in Nederland zou willen ruilen met zo'n bank. Ja, ik bedoel, Quincy Promes is gewoon, ja, die voetbalt niet goed de laatste tijd.
Ja.
Maar is international. Ja, als je die erin kan brengen.
Nee, ja, zeker. Van tevoren zag er op papier natuurlijk allemaal prima uit voorafgaand aan het seizoen. En nu speel je gisteren gelijk en je hebt 2 keer verloren en de rest heb je natuurlijk gewoon gewonnen in de Eredivisie.
Maar hoe kijken jullie naar Ten Hag als hij het heeft over blessuregevallen? Wat, hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ik ben het wel met jou eens.
Ik vind dat ook een beetje.
Ja, dat.
Dat is niet nodig en zeker niet bij Willem II uit. Ik denk, ik zou het af en toe ook in die interviewtjes, het mag allemaal wel wat kritischer. En wat, ik snap echt wel dat hij dat achter gesloten deuren waarschijnlijk doet, maar soms komt dat toch wel echt stom over.
Ik snap wat je bedoelt. Soms kijk je naar een interview van hem en dan denk je, maar nu ben je ons als kijker een beetje aan het doen alsof wij gek zijn.
Ja.
Weet je, ik snap dat het teamgevoel altijd boven alles gaat. Dus je gaat nooit je spelers afvallen voor de camera. Dat snapt iedereen, dat als geen ander. Alleen ik denk wel dat als wij naar een super slechte wedstrijd van Ajax hebben gekeken, waarin gewoon bijvoorbeeld een speler 3 persoonlijke fouten maakt, mag je best gewoon benoemen dat is gebeurd. Snap je? En zelfs dat soort dingen doet hij niet.
Nee.
Gewoon helemaal niet. Ja, was een prima wedstrijd.
Ja, is altijd.
Ja.
Het is altijd eigenlijk hetzelfde riedeltje, dus je hoeft het eigenlijk niet te kijken. Moeten we nog specifiek iets over deze wedstrijd? Of?
Nou, ik heb wel een vraag. Wat is de reden dat hij Rens erin brengt in de 85e minuut?
Voor Kleiber.
Ja, maar wat is de reden? Een verdediger voor een verdediger.
Ik vond het ook een beetje apart. Ik denk misschien een paar frisse longen. Verder kan ik me echt niks voorstellen. Of Kleiber had misschien last.
Ja, ik vroeg hem weer af. Ik dacht, hè?
Tactisch zal het toch niks zijn geweest. Ik bedoel, Kleiber was niet goed. Maar ja, die laatste 5 minuten. Ik denk echt dat hij dacht van, nou ja, misschien kan die nog stomen aan de rechterkant.
Daar is niet van gekomen.
Fris paar benen. Nee, zeker niet. Maar ja, die jongen kan je echt niks kwalijk
nemen. Nee, ik vroeg echt.
Nee, snap ik.
Waarom hij hem erin bracht? Wat was de reden voor die wissel?
Ja, toch weer iets nieuws proberen. Denk, ja, dat is de andere kant. Aan de ene kant heeft Ajax natuurlijk een behoorlijke, toch nog wel een behoorlijke bank. Maar ja, je kunt ook. Er kon ook weer niet zoveel. Ja, Quincy Promes voor Labiat en dan ja.
Want als we dan toch even op blessures hebben, wie komen er na de winterstop terug? Dan hebben we Traoré.
Ja, Traoré, Brobbey, Neres, Masroui, Kudus. Maar ja, ik denk dat we zo meteen nog even vooruit gaan blikken. Dus dat we dan dit meepakken. Dat we nu nog even naar het wedstrijdwoord gaan.
Goed.
Dus diegene wint een mondkapje. Normaal heb ik van tevoren altijd al.
Zijn dat nu ook prijzen die je kunt winnen? Mondkapjes?
Ja, een mondkapje. Ja. Nou ja, eerst was het een Pantelied shirt.
Ja?
Toen kreeg ik de instructies van hogerhand. Toen moest het een mok worden.
Okay.
En nu kon dat ook niet meer. En toen moesten we naar een mondkapje. Nou ja, dan geven we een mondkapje weg.
Oké.
Maar goed, ik moet zeggen, het mondkapje zit heel erg fijn en die wil je hebben.
Nou, ik moet wel zeggen, ja, ik heb er dus ook één.
Gewoon gekregen.
Gekregen, ja.
Jeetje.
Ja, vanwege inspanningen hier. Op de podcast. Maar het is wel een goed mondkapje.
Het is zeker een goed mondkapje. Oh, ja. Nou ja, ik heb 4 opties heb ik uitgekozen. We kregen echt heel veel inzendingen weer. De GAZ-opdrachtgever, zei tricoleurloos. Nou ja, de tricolores, natuurlijk de bijnaam van Willem II. Jeroen Hellemons zei kwalie kwijt. Ook een goede vond ik. Mike Schippers zei RCV. Nou ja, dat is natuurlijk de positie van Schuurs. En Tim Buschops, die heeft al een keer eerder gewonnen, maar niet het mondkapje. Die heeft toen of de mok of het shirt, ik weet het niet meer, gewonnen. Die heeft rood-wit-blauwtje gelopen. En kerstballenpot. En kerst dan tussen haakjes. Dus ik dacht eigenlijk, Wesley, van bepaal jij eens wie van deze woorden, welke van deze woorden vind jij de beste?
Oh, dan moet ik even iets beter luisteren nog. Nog een keer, wat was de eerste?
Tricoleurloos.
Ja, die vond ik lekker, ja.
Kwalie kwijt.
Ja.
RCV. En rood-wit-blauwtje gelopen of kerstballenpot tussen haakjes.
Nummer 2.
Kwalie kwijt?
Ja.
Ja?
Ja.
Dan heeft Jeroen Hellemons gewonnen. Stuur ons even een DM.
Gefeliciteerd, Jeroen.
En dan komt het mondkapje naar je toe.
Ja.
Als je je gegevens stuurt. Nou ja, laten we doorgaan. Het is winterstop.
Ja.
De transfermarkt gaat open. Ten Hag zegt, we gaan niks doen. Vanuit het Ajax-bestuur hoor je ook niet zoveel. Maar ik vind dat we de markt op moeten.
Nee, paniek. Dat zou paniekvoetbal zijn.
Nou kijk. Chris, nu moet je even nog een keer gaan nadenken voordat je dit zegt.
Ja.
Ik zeg niet dat we per se iets moeten kopen, maar je moet zeker de markt op gaan om te kijken of er interessante opties zijn voor centraal achterin, toch? Voor in de spits misschien. Je moet gewoon eventjes gaan kijken. Nee, ik zeg niet dat we iets moeten kopen.
Ajax moet continu kijken.
Precies.
Continu. Nou, er zijn zeker redenen tot verbetering. En je moet ook vooruit kijken. En dat was bijvoorbeeld... Kijk, dat vond ik zo goed van hoe Neres is gekomen. Dat je hem eigenlijk al... Ja, hij heeft gelijk gepresteerd. Hè, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Maar hij was eigenlijk gekocht toen je hem nog niet gelijk nodig had. Dus ja, op zich is het slim om iemand alvast te kopen die je niet per se nodig hebt. Maar ik zeg... paniekvoetbal, omdat ik gewoon vind dat deze selectie de beste selectie van Nederland is. En het ligt dus aan of de spelers of de trainers als dit team geen kampioen wordt.
Ja, maar ik denk echt dat jouw mindset nu echt gewoon hetzelfde als die van Ajax is. We roepen nu een half jaar lang, Ajax heeft de beste selectie. Ajax veegt elke tegenstander weg. Ajax gaat echt goed, de Eredivisie is een formaliteit. Nu gaan we de winterstop in. PSV heb ik een half jaar over gezegd. Oeh, die hebben het lastig. Speelstijl Roger Schmidt, veel moeilijke wedstrijden. Staan we 1 punt op voor.
Ja.
Feyenoord. Ben ik al een half jaar aan het uitlachen hoe slecht ze zijn. Die Brian Linssen, die kan er niks van. Diemers, waarom koop je die? 4 punten op voor.
Vind ik ook, maar...
Ja, oké. Ik zeg niet dat Ajax goed gepresteerd heeft, maar ik kijk naar wat de selectie is en dan zeg ik, ja, dit is goed genoeg. Ja,
genoeg waarvoor?
Om landskampioen te
worden. Ja, maar dat is toch... Oké, dan moeten we denk ik eerst even met z'n allen de doelstelling van Ajax gaan bepalen. Want van Ajax is... De eerste doelstelling is inderdaad landskampioen worden, maar volgens mij was het toch ook nog altijd Europees van betekenis zijn, of niet?
Met dit team kom je niet ver in de Europa League.
Nou,
met de mensen die er nu staan.
Dus moeten we dan versterking hebben, of niet?
Ik heb Lille laten zien spelen tegen Paris Saint-Germain. Ik zeg echt niet dat Lille onhaalbare kaart is of zo, maar dat is gewoon een echt heel erg goed team. In de Europa League kom je allemaal dat soort teams tegen. Dit Ajax, ja, er moet natuurlijk iets groeien in de groep. Dat gebeurde in het Champions League jaar, dat gebeurde eerst in dat Europa League jaar. Maar... ja, ik vind, je moet een rechte centrale verdediger halen. Gewoon al is het om ook wat achter de hand te hebben, te kunnen schakelen. Nou ja, Alvarez gaat misschien dan naar Valencia. Dat zou goed zijn, denk ik. Die match is gewoon, het is geen match made in heaven. Maar ja, met dit, met Schuurs en Blind.
Jij vindt, want Chris is van, als Chris Overmars was, zouden we dus dit seizoen of deze winterstop niets kopen. Jij zegt, nou, als ik Overmars zou ik zeker de markt op gaan en op zoek gaan naar de rechtsback?
Nee, een centrale verdediger.
Oh, centrale verdediger. Ja. En heb je al iemand in gedachten?
Nee, ik heb toen een keer een paar namen genoemd en toen was het voetbalmanager scouting. Dus ik blijf daar echt heel ver van weg.
Okay. Nee, ja, maar daar heb ik bij gezeten en ik heb geen een van die namen onthouden.
Nee, snap ik.
maar dat is, ik bedoel, dat is natuurlijk flauw om te zeggen, want op zich die namen die je noemde, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En natuurlijk moet Ajax kijken. En ja, als je dan iets gaat kopen, ja, een rechter centrale verdediger, ik vind ook eigenlijk een spits.
Ja, dat noemde ik ook net. Maar, ja. En wat nog meer? Rechter centrale verdediger, spits en?
Ja, niks. Ik zou op zich nog een goede middenvelder erbij, zou ik niet heel, heel vreemd vinden. Maar ik denk dat ze dat echt alleen doen als het een buitenkantje is. Dus ja, als ze een groot talent uit Brazilië kunnen halen of... die ze al langer op de korrel hebben. Mm-hmm. Er wordt een jongen uit Ecuador genoemd, een 6. Maar ik denk dat ze dat niet per se gaan doen. Ja, ik zou echt de centrale verdediger.
Want dat is natuurlijk wel een probleem, zeg maar. De eerste wedstrijd is dan tegen PSV. En dat zou dan... Want ik heb heel veel hoop op Kudus, zeg maar. Dat het probleem Labiat oplost, zeg maar.
Ja.
En alleen, ja, moet Kudus dan gelijk zijn eerste wedstrijd 90 minuten tegen PSV gaan spelen? Ik denk niet dat ze dat gaan doen.
Ik had gehoopt dat hij al was het 10 of 15 minuutjes zou spelen tegen Willem II, want hij was fit, toch? Of is fit? Genoeg om te voetballen.
Ja, ze hebben volgens mij heel duidelijk gekozen om hem na de winterstop weer in te brengen. Maar inderdaad, van Kudus... Kijk, heel veel mensen, dat heb ik vaker gezegd, heel veel mensen gaan ervan uit dat Kudus de reddende engel gaat zijn. Kudus is heel erg goed, maar gaat ook dipjes krijgen. Is ook pas net in Amsterdam. Als je programma kijkt, nou ja, de maand januari, dat is echt de maand waarin het gaat gebeuren.
Ja, gruwelijk,
ik durf gewoon echt wel te zeggen van, nou ja, je bent 1 Eredivisie week verwijderd van crisis in Amsterdam.
Ja, als Ajax BSV verliest. Ja,
in die maand kan het opeens heel anders eruit gaan zien in de wereld. Absoluut.
Ik vraag me oprecht af of Erik ten Hag eind januari nog trainer is van Ajax.
Nou, dat kan ik. Ik durf bijna te zeggen, dat laten we een wedje opleggen. Want de afgelopen jaren heeft Ajax laten zien dat er in ieder geval 1 ding is waar ze heel erg constant in zijn. En dat is gewoon goed bestuur. Dus ik kan me niet voorstellen dat Ajax als bestuur zijnde een trainer in het midden van het seizoen de laan uitstuurt. Dat kan ik me niet voorstellen.
De voorganger van Erik ten Hag,
ja,
Keizer.
Ja, maar dat is wel een ander tijdperk. Ik vind dat echt...
Ja, er stond een artikel over op vi.nl over die beslissing en Keizer. Omdat er ook... Maar toen was er ook al... Zijn aanstelling leidde ook al tot discussie. En het was iemand die... Ja, die had nog niets gepresteerd. Daarvoor niet. En ook niet bij Ajax. En ja, Erik ten Hag is natuurlijk een ander verhaal. Dus die heeft credibility opgebouwd.
Die ja, maar die credibility is echt nog steeds... Uit dat Champions League jaar wat geweldig was. Hè? Maar als je nu de laatste... Nou ja, als je 2020 pakt, vroeg uit de Europa League, geluk met de coronacrisis. Want bij Ajax ging het allemaal niet goed. Ze wonnen die laatste wedstrijd uit bij Heerenveen, maar die wedstrijden daarvoor waren ook verschrikkelijk. Nou ja, dit jaar weer uit de Champions League.
Ja, nee, I hear you. Ik hoor je echt, hoor.
Ben nu de meest ja, kritische kant.
Ja, maar
ik vind ook niet dat ze Ten Hag moeten ontslaan, omdat ik denk dat het geen zin heeft om halverwege het seizoen...
Want wat gaat de verbetering zijn? Het is nou ook niet zo dat je bijvoorbeeld een andere trainer kan aankopen. Ja, dat kan wel, maar dat doen ze niet. Nee, joh.
Nee, en het omgekeerde, Ten Hag niet. Ten Hag heeft gewoon eigenlijk nog niet tweede gestaan. Dan kan je ook zeggen, ja, ik vond ook toen die coronacrisis eraan kwam, dacht ik wel van, ja, oké. Die volgende wedstrijden, dat wordt spannend. Maar ik bedoel, Ajax stond eerste. Heeft heel het jaar eerste gestaan. Nu staat Ajax weer heel het jaar eerste.
Daarvoor... Zeker, zeker. Maar dus... nu komt dus PSV thuis, ja, Twente uit, precies. Feyenoord thuis.
Ja.
Nou ja, als je daarin niet presteert, dan loop je echt achter de feiten aan. Stel je voor, die wedstrijd daarna, 3 dagen na Feyenoord, speel je weer uit bij AZ voor de beker. Mm-hmm. Stel... Je vliegt er dan ook uit. Nou, reken maar dat het gaat donderen en bliksem, hoor.
Ja, tuurlijk. Nee, dat snap ik wel. En dat is ook...
Ouderwets bussie opwachten.
Dat is ook terecht dat er dan wat gezegd wordt. Alleen, ja, kijk, van PSV kan Ajax verliezen. Dat kan gebeuren. Maar Ajax is wel een stuk beter dan Feyenoord.
Weet je wat ik... 100%. Waar ik wel aan denk, is... zullen ook een aantal andere factoren meespelen. Ja, noemt al één ding. De EFSA had die officiële statement naar buiten gebracht, toch? Over Ten Hag.
Het was een ingezonden brief die zij hebben geplaatst.
Oké. Nou, in ieder geval dat bericht. Iedereen is op hoogte van dat bericht. Als Ajax nou 2-3 wedstrijden echt... slecht speelt, dus niet alleen verlies, maar ook slecht speelt. En dus terecht verlies van al deze tegenstanders in het begin van januari. En de harde kern of een grote groep supporters gaat zich uitspreken of keren tegen de trainer. Dan kan het wel hard gaan.
Dan kan het heel snel gaan. En dat is ook een beetje waar
dan
ik op doe.
Dan kan het hard gaan.
En ik denk, of ik weet, dat dit statement van de F-site of die ingezonden brief die ze geplaatst hebben, dat wordt niet heel breed gedragen of zo. Dat komt wel een beetje over. Ja, en dat vond ik ook het rare, dat het geplaatst werd. Want ik heb een beetje rondgevraagd. En waarom wordt dit geplaatst? Is het echt iedereen het daarmee eens? Is dit een collectief iets? Nee, het was echt een ingezonden brief. Maar Gravenberg was verkeerd geschreven. Anthony was verkeerd geschreven. Er stonden heel veel spelfouten in die brief. Ik denk dat we daar niet te zwaar aan moeten tellen.
Oké, laten we die dan gewoon laten worden wat het is. Maar
stel,
toch?
Het is wel een officieel statement en het gaat donderen en bliksem. Dan heeft dat echt invloed.
Ja, dan kan het heel snel gaan.
Nee, ja, tuurlijk. En als Ajax wordt uitgeschakeld voor de beker en verliest van PSV en dus dan tweede staat, ja, dan komt er gezeur. Ja, tuurlijk.
Nou, en als je die klassieker ook niet wint, dit wordt echt een cruciale maand. En ik kijk niet met heel veel vertrouwen op dit moment naar die maand uit.
Nou, jawel. Nou, weet je, even een korte vakantie voor iedereen. Als je het al een vakantie kunt noemen. Weer samen bij elkaar komen en... Ja, ik geloof wel gewoon dat het gewoon goed gaat komen. Ja, ik geloof er wel in.
Nou, ik wil even nog zeggen, gewoon als je naar de eerste seizoen zelf kijkt. Je hebt in de Champions League 7 punten gehaald. 2 of 6 tegen een debiele tegenstander uit Denemarken, gechargeerd. En eentje dan tegen de 2 topploegen. Als je kijkt naar de Eredivisie, dan elke keer als je een klein beetje tegenstand krijgt, behalve tegen Vitesse thuis, toen kreeg je ook tegenstand, won je wel. Verlies je punten. Willem II gisteren zak je door de ondergrens. Groningen uit zak je door de ondergrens. Twente zak je door de ondergrens. Ja, ik heb dit jaar nog niet gezien dat op het moment dat je tegenstand krijgt en dat het goed of dat het wat minder gaat, dat je dan ook wedstrijden kan winnen. Nou ja, ik kan je zeggen, PSV thuis krijg je tegenstand. Twente uit, traditioneel lastige wedstrijd. Feyenoord thuis, nou ja, geen lastige wedstrijd, maar je weet het nooit. En dan AZ uit voor de beker, ook weer een lastige wedstrijd. Mm-hmm. Ik moet het maar zien of... Ja, ze hebben nog geen wedstrijd gewonnen waarin ze echt tegenstand kregen.
Utrecht hebben ze verslagen.
Kijk hoe die eraan kwamen. Makke lammetjes.
Jeetje, dat was toch geen Utrecht-Ajax?
Ja, maar je hebt die wedstrijd ook niet gespeeld.
De enige wedstrijd waar je met een voldaan gevoel dit seizoen eigenlijk... gewoon dat je echt dacht, oh, dit is lekker dat we gewonnen hebben... is die Vitesse thuis geweest. Dat ik op jouw kaart mocht. En dat je echt dacht, van dit had ook anders kunnen gaan. We hebben hem gepakt. Mm-hmm. Zwaar bevochten.
Toen was ik eigenlijk helemaal niet zo... Toen dacht ik van, oeh, dit is nog best wel schrikbarend dat het zo...
Maar vind je achteraf dat ik gelijk?
Ja, achteraf wel. En Vitesse bleek ook wel wat beter te zijn dan we dachten.
Dan dat we toen dachten, ja.
Dus ja, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens wat je zegt. Aan de andere kant, ja, het komt toch ook ergens vandaan... dat je die ploegen met zoveel doelpunten verschil oprolt, zeg maar. En we maakten net even de vergelijking met PSV. PSV heeft bij heel veel wedstrijden dat het moeite kost... En ja,
maar die hebben dan weer de kwaliteit dat als ook al spelen ze slecht, winnen ze nog die wedstrijden. Dan moet je dat ook wel eerlijk vertellen. Want dan denk ik, ja, oké. PSV wint niet met zulke grote cijfers, maar die spelen vaak slecht. Of hebben vaak met slechte wedstrijden gespeeld, maar die winnen ze wel.
Ja, en ik denk ook gewoon de PSV-podcast, ook van FC Afrika, ik heb gisteravond opgenomen. Ik denk dat daar een veel positievere tendens hangt rondom de club dan nu even bij ons.
Want... Maar
wij hebben toch een hele andere verwachtingen van Ajax dan de supporters van PSV.
Zeker.
Dus dat, ja.
Maar PSV-supporters verwachten ook dat ze kampioen worden.
Ja, maar wij zijn verwend.
Vijf wedstrijden geleden dacht niemand meer bij PSV, wij worden kampioen, zeg maar.
Nee, maar dat is dus het hele probleem.
Ja, dus het is nu een beetje omgedraaid. Nou ja, en als Ajax dan gewoon van PSV wint, waar ik nog steeds van uitga, dan is dat weer, hè, dan zijn ze gewoon weer op veilige afstand. En dan, maar ja, natuurlijk, ik maak me ook wel zorgen als ik dat gisteren zie. Dan denk ik ook, oh, nu komt januari. En dus ik hoop dat ze gewoon lekker eten met kerst en dat ze er dan hard tegenaan gaan en hard werken.
Het wordt nu, en daar heeft Ten Hag natuurlijk wel gelijk in, je mist een paar belangrijke spelers en het is nu een paar dagen om de hele boel op te lappen. En je moet er staan 10 januari.
Ja, en wat ik dus las op de Twitters van Freek, is dat ze over 4 dagen beginnen sommigen alweer met trainen. Dus het is niet echt een uitgebreide winterstop.
Heel goed. Ja. Lekker trainen met z'n allen.
Ja, maar ik denk dat ik denk sowieso, iedereen moet wat inleveren. Dus laten we wel wezen, iedereen in deze periode maakt alles mee op een manier die normaal gesproken totaal niet kon bedenken. Ja. Dus voor hun geldt het ook. En laten we wel wezen, zij mogen elke week lekker voetballen. Dus dat is super mooi. Maar dat houdt ook in dat ze gewoon dit jaar door omstandigheden gewoon 4 dagen vrij hebben in plaats van 2 of 3 weken dan naar Dubai gaan om even op trainingskamp te gaan. Oké, nou dat is dan maar even zo. Het gaat mij erom, ik ga niet denken dat omdat zij maar 4 dagen vrij hebben gehad, dat we dus deze winterstop of dit begin van het seizoen opeens heel slecht gaan doen. Nee, jongens, kom op.
Nee, alleen je hebt wel het idee, Marciano Vink noemde dat ook bij Fox, van ja... Misschien kwam het ook doordat het de laatste wedstrijd was voor die winst. Die jongens toch denken, oh, we moeten dit nog even afmaken en dan kunnen we even
maar
vrij.
Maar dat ligt aan de trainer.
Ja, zeker. Nee, maar ik vond dit ook echt, zeg maar, deze wedstrijd. En ik ben normaal helemaal niet zo van geen inzet en zo. Want ik denk, maar bij deze wedstrijd heeft de instelling echt een rol gespeeld.
Denken jullie?
Ja, dat is echt mijn overtuiging.
Hoe denken jullie dat Ten Hag met die spelers communiceert? Denk je dat hij hard en duidelijk kan communiceren? Dat die jongens ook echt gewoon scherp zijn en te denken, oké, we zijn nu aan het verslappen? Of dat
ik denk dat Bogarde daarvoor is, eigenlijk.
Ja, misschien.
Maar ik denk dat hij echt wel uit zijn vel kan springen, hoor.
Nou ja, jullie zeggen, ja, de spelers zijn niet scherp genoeg. Ik denk dat ze wel echt er nu voor moeten zorgen dat ze de tweede helft van het seizoen er staan. Nou, dat is dan ook een stukje mentaal aspect wat erbij komt kijken. Ja. Dat je ze echt scherp krijgt. Hoe denken jullie dat die gesprekken dan gaan? Er zit een nacht in die spelers. Gewoon als we even een beetje gaan...
Nou, ik denk dat daarin ook een heel, heel belangrijke rol weggelegd is voor de ervaren spelers. Ja, dus Davy Klaassen, Blind, Tadic. Ja. Ik denk dat die dat vooral bij de jonge jongens moeten opwekken.
Maar moet er niet ook iets vanuit een trainer komen? Op dat vlak toch? Dat moet toch ook? Of niet?
Ja, ik weet het niet. Ajax geeft natuurlijk heel weinig inzicht in hoe Ten Hag met die gasten omgaat. Eigenlijk heb je geen idee.
Nee.
Wat dat betreft zou zo'n documentaire zoals de Spurs wel een keer mooi zijn. Want daar zie je Mourinho echt hoe die dat doet. People management.
Precies. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Dat is echt hoe hij met de spelers omgaat, maar ook gewoon verbaal. Dus ook af en toe gewoon... Durft hij bijvoorbeeld een Tadic ook gewoon aan te spreken bij een groep over misschien dingen die hij anders kon doen? Of dat hij meer van hem verwacht? Of van een Blind? Want wat als jonge speler kijk je ook op naar trainers die... Tuurlijk, de jonge spelers moeten aangepakt worden als het gaat om veel feedback geven, veel coachen. Maar ik denk dat je als trainer ook heel erg sterk bent, dat je niet zomaar gaat schreeuwen met schreeuwen. Maar als er jongens zijn die bij jou in het team zijn, die echt een blind en Tadić zijn, dat je ze ook gewoon aanspreekt.
Nou, het is wel een interessant ding wat je zegt. Misschien kunnen we, hij heeft natuurlijk meerdere clubs getraind, heel veel spelers. Misschien kunnen we op zoek gaan naar een speler die ooit onder hem heeft getraind en het die gewoon eens een keer gaan vragen. Hoe die is binnen zo'n groep en hoe die zich daarvoor zet. Lijkt mij best interessant.
Ik ben heel erg benieuwd.
Ja.
Nee. Toch?
Ja, nou ja, hij haalt allemaal spelers die onder hem getraind hebben naar Ajax. Dus die zou je kunnen proberen, Laviato Promes. Ja,
ik denk dat die nu even niet komen. Maar ja, uit zijn tijd bij Eagles of bij Utrecht. Ja. Er zal vast wel een speler zijn die nu even wat minder te doen heeft. En denkt van, nou ja, ik schuif eens een keer aan in die podcast. Oh. Ja. Kunnen we doen. Hey, wat willen we nog om dit jaar af te sluiten? 2020 voor mij, als je alles bij elkaar optelt, onvoldoende. Voor jullie? Snel vergeten dit jaar.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik vond het een bijzonder jaar. Dus voor mij is het niet te onvoldoende. Want ik kijk ook naar de omstandigheden waarin we op dit moment wel gewoon nog lekker een potje voetbal kunnen kijken en zij spelen. Hmm. Dus ja, 6,5. En dat 6,5 is alleen maar omdat ik wel vind dat ze... Er zijn ook wedstrijden die me wel hebben bekoord. Want we moeten ook niet doen. Want ik weet nog dat we hier aan tafel zaten. Toen zeiden we, het gaat al heel erg makkelijk nu. Hmm. Dus er waren ook wel periodes waarin we dachten, oké, dit gaat helemaal nergens over. Als het gaat om de tegenstand in Nederland. Maar ze hebben ons ook best wel laten... ze hebben ons zichzelf en ook ons in de steek laten, of steek gelaten toen de Champions League wedstrijden waren. Vind ik Atalanta.
Nou ja, en aan het begin van het jaar dan neem ik ook het onderrondje met Getafe mee.
Ja.
Ik zit even terug te scrollen in alle uitslagen die Ajax dit jaar heeft gehad. Ja, ik weet niet. Ik word hier niet heel vrolijk van.
Ja, ik bedoel, Ajax heeft niet heel veel meer punten verspeeld, toch? Deze 14 wedstrijden, dat het gebeurt.
Nee, tegen de clubs uit het rechte rijtje.
Ja, nou ja, dat gebeurt, zeg maar. Dit is niet goed en niet slecht, een zesje.
Maar jij gaat ook voor een 6. Nou ja, ik een 5. Wat dat betreft ligt het vrij dicht bij elkaar. Verwachtingen voor volgend jaar?
Ik denk dat Ajax kampioen wordt en maar niet zo ver gaat komen in de Europa League.
Oké. Jij, Res?
Ze worden wel kampioen. Europa League gaan we niet winnen. Ik denk wel dat we ver gaan komen, maar we gaan niet winnen.
Ja, dan moet ik... Je wilt toch altijd wat anders zeggen dan... Dan kies ik voor vandaag in mijn negatieve sferen voor het doemscenario. Dat Ajax de januari maand ineens stort. De crisis breekt uit in Amsterdam.
Jeetje.
En er moet opnieuw gebouwd gaan
waarom
worden.
Waarom begin jij niet en dan kunnen wij gewoon iets positiever afsluiten? Dit is
dat is wel zo.
Maar denk je wel dat Ajax dan tweede wordt en de zelfverdiende Champions League kwalificatieplek kan opeisen?
dat moeten we dan zien, want dan is er een nieuwe trainer en misschien is Overmars dan naar Barcelona en zo.
Wie zou je dan als trainer willen hebben?
Ja, daar heb ik dus vanochtend over na zitten denken. En in Nederland op dit moment zie ik niet heel veel opties. Zeker Slot was natuurlijk de naam.
Die snap ik niet. Dus, want ik zag hem al als de opvolger van Ten Hag, als Ten Hag op termijn zou weggaan.
Ja, heeft niet willen wachten. En ik zag dat ook misschien niet helemaal zitten. Maar dat was wel een beetje wat je voor je zag. Als je nu naar Nederland kijkt, dan heb ik geen idee of je zou moeten zeggen Wim Jonk weer, die het nu bij Volendam heel goed doet. Maar ik denk dat te licht is en dat de bandjes binnen Ajax nog niet dusdanig goed zijn met Wim Jonk om dat te doen. Nee. Maar goed, dat is alleen maar speculeren. Voorlopig moeten we het met onze nuchtere tukker doen.
Laten we wel ook een beetje koesteren. Hoor. Ik weet dat het soms wel een beetje gek voelt, nog steeds de relatie die wij hebben met Ten Hag. Hè? Het is toch wel een beetje vreemde gast als hij zo voor de camera staat en die interviews geeft en hoe hij zich manifesteert, die beweging allemaal in het spreekt. Maar we mogen hem ook wel een beetje koesteren, vind ik.
Zeker.
Weet je wel, want we doen altijd wel van als een trainer weggaat, dan komt er een nieuwe en dan is het meteen... Dat is helemaal niet een gegeven. Ik vind dat we ook wel een beetje blij mogen zijn met Ten Hag, ondanks dat we met best wel wat dingen niet eens zijn met hem.
Het grootste doemscenario voor mij is Johnny Heitinga. Dan stop ik denk ik gewoon.
Waarom? Waarom ben je zo nu
vandaag? Dan kan ik echt huilen.
Hij is echt negatief, hè?
Ja, ja, waarom? Hoezo?
Hij moet ook op vakantie.
Ik weet niet, eenzame kerst tegemoet. Allemaal, we zitten er allemaal niet lekker in.
Ja.
Nee, ik weet het niet. Ik heb het vandaag inderdaad, ik ben niet heel positief. Maar ja, dat mag ook wel eens. Ik hoop dat Ajax in januari er gewoon weer staat.
Ja,
en ik hoop dat wij er ook weer staan in januari.
Wij staan er weer in januari.
En met al onze vingers, want geen vuurwerk.
Ja, nee. Jammer. Wat ik jammer vind, ik ben echt een fanatiek vuurwerkafzetter. Ja, geen geintjes ermee. Ik ben er al vanaf kleins af aan mee bezig geweest. Dus dat is wel leuk. Tenminste, als je het veilig doet.
Ja.
Wanneer is de volgende podcast bijvoorbeeld?
Ik denk 7 januari.
Precies. Ja, we gaan het gewoon doen, toch?
Dus een paar dagen voor PSV.
Kijken of jij dan al een beetje veranderd bent.
Ik denk dat ik dan wel weer de rust zelf ben.
De nieuwe Lars.
Chris, kun jij misschien vanuit je achtergrond in de advocatuur ondertussen een beetje kijken hoe de zaak Promes zich ontwikkelt?
Ja, zeker. Dat ga ik doen. Dat houd ik goed in de gaten. Maar we moeten het nu alleen maar doen met wat er steeds gelekt wordt.
Ja, precies.
In de media. Ja. Ik ga even gelijk zo meteen dat verhaal over die nepadvocaat lezen.
Ja, ik zal hem zo laten zien.
Ja. Helemaal goed. Ja. Nou, dan wens ik jullie hele fijne dagen.
Ja, dan zeg je dat tegen ons of tegen de luisteraar?
Eerst tegen jullie en dan nu ook tegen de luisteraar.
Ja.
Hele fijne dagen. Leuk dat jullie luisteren. Het eerste half jaar van Pantelitsch Podcast seizoen 3.
Ja, we gaan door.
Net tot volgend jaar.
Tot volgend jaar. Ciao.
Ciao.
Let's go Ajax.